Goedemiddag. Ik pak even die dingen, is toch wel handig. En ik kom nog iets dichterbij. Ik bijt niet, ik beloof het. Het is even behelpen hier. Hè? Want de hele zaal ligt overhoop, begreep ik. En ik dacht, het is ook wel een opmerkelijke plek. Bosco, en dan zit je in de stek. Dat doen ze natuurlijk heel veel hier in Bosco. Om bomen te vermenigvuldigen. Vooral bomen, toch? Ja, toch? Ook. Maar ik dacht vooral... Ja, toch? Hè? Struiken, planten, bomen, de hele mikmak. Als het maar groen is en bloeit. Oké, goed. Ja, ik heb Dylan weer meegenomen, maar... We zitten met een tijdsprobleem hier, want jullie moeten hier op tijd uit. Dat probleem heb je tot december dus. Maar in afgelopen november waren we samen in de Filipijnen. En toen hebben we zo ongeveer 500 mensen tot hier mogen leiden. Met name Dylan in de campagnes. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen, nodig hem gewoon een keer zelf uit op zondag om te spreken. Dan kan hij daarover vertellen. Want dat is zijn passie. En, maar hij is er en vanwege de tijd... Houdt u dat dus te goed voor een andere keer. Wie kijkt er wel eens naar Family 7? Nou, er mogen er wel meer worden, vind ik hoor. Maar goed, ik heb een hele serie gedaan. Dat is eigenlijk al een heel oud boek, maar dat heb ik opnieuw uitgegeven, Terug naar de Toekomst. Dus mocht u belangstelling hebben. En ik heb nog een aanbieding, 3 voor een tientje. Dat is ook wel leuk voor een verjaardagfeestje. En we hebben een paar series. Ik heb net een nieuw boek. Helaas is het donderdag pas van de drukker. Dus jullie zijn net een week... Je hebt hem een week te vroeg uitgenodigd. Of ik heb hem een week te laat van de drukker gekregen. Maar ik heb wel de audioserie hiervan. En dat gaat over de tijd waarin we nu leven. En over Israël heel veel. En daar zijn heel veel extreme gedachten over, want sommigen willen je een keppeltje opdoen en je laten besnijden en de Sabbat houden en allerlei uiterlijke dingen. En anderen die hebben Israël helemaal, nou ja, van de kaart geveegd en zeggen de kerk is in de plaats van Israël gekomen, wat een enorme dwaling is. De waarheid ligt in het woord van God en daar gaat dit over. Dus als u belangstelling hebt, ik heb er een paar. Maar het boek komt dus donderdag en als je daar belangstelling voor hebt, moet je even op de website kijken. Dan heb ik nog één praktisch ding. Ik doe elk jaar met Anton van der Laak. Wie kent Anton van der Laak? Doe ik een mannenconferentie met een reis. Dus gratis met 1 overnachting in Delden. Er komen meestal zo'n 600 mannen op af. Ik heb even een poster opgehangen daar. Ik weet niet of die straks weg moet voor de volgende dienst. Maar er ligt ook een stapeltje kleine met alle informatie. En dat is, als je denkt, die man van mij kan wel een opkikker gebruiken. Dan zeg je, schat, ik heb een leuk cadeautje voor je. En het is nog gratis ook. Hè? Dan krijg je een andere man terug thuis. Goed. Wat ik met jullie wil delen in de korte tijd die we hebben. Begin van dit jaar sprak God tot mij. En het ligt in de lijn van mijn laatste onderwijs. Over de terugkomst van Jezus. En in het kader daarvan lees ik de volgende tekst uit Lucas 14. De gelijkenis van de verontschuldigingen staat er in de NBG-vertaling, maar in de Engelse vertaling staat de gelijkenis van de Great Supper, the parable of the Great Supper, van het grote feest. Hè? Toen iemand van de disgenoten hoorde, zei hij, zalig wie brood eten zal in het koninkrijk Gods, vanaf vers 15. Lucas 14 vanaf vers 15. Hij zei tot hem, iemand richt een grote maaltijd aan en nodigde velen. En hij zond zijn slaaf uit tegen het uur van de maaltijd om de genodigden te zeggen, kom want het is nu gereed. En zij begonnen zich opeens allen te verontschuldigen. De eerste zei, ik heb een akker gekocht. Ik moet die noodzakelijk gaan bezien. Ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. Een ander zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ga die keuren. Ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. Weer een ander zei, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En de slaaf kwam terug en berichtte zijn heer deze dingen. Toen werd de heer des huizes stoornig en zei, ga aanstonds de straten en stegen de stad in en breng de bedelaars en misvormde en blinden en lammen hier. En de slaaf zei, heer, wat gij hebt opgedragen is geschied en nog is er plaats. En de heer zei tot de slaaf, ga de wegen en paden op en dwing hen om binnen te komen, want mijn huis moet vol worden. Want ik zeg u, niemand van die mannen welke genodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven. Nu zijn gelijkenissen, dat zijn parallellen, die lopen parallel aan geestelijke realiteit. En het is evident, het gaat hier over het bruiloftsmaal van het lam, ofwel het huwelijksfeest van de bruidegom, waar we net het avondmaal gaat daar ook over. Wat velen niet beseffen is dat het avondmaal waarvan Jezus zegt, ik heb vurig begeerd deze beker met u te drinken. Als je je verdiept in de Joodse cultuur, dan ga je beseffen dat dat eigenlijk een beeld is van de huwelijkssluiting, waarbij de bruidegom als het ware zijn ziel, zijn leven, zijn hart en alles aan zijn bruid wil geven. En natuurlijk staan we stil bij het offer dat Jezus gebracht heeft, maar het is een liefdesverklaring daarvan. En hij komt voor zijn bruidegom. En hier deze gelijkenis, die gaat niet over zondaars die zich moeten bekeren. Dit gaat over genodigden. En de genodigden zijn wij, dat zijn de gelovigen. Dat zijn degenen die al ja gezegd hebben tegen die beker. En zoals het gaat in de Joodse cultuur, als een jongen een meisje benadert omdat hij haar lief heeft en haar wil trouwen, dan reikt hij die beker en dan zegt hij, deze beker is vertegenwoordigt mijn leven, mijn ziel, mijn hart, mijn alles en ik wil het met jou delen. En dat doet hij niet zomaar, dat doet hij nadat hij eerst zijn vader heeft gezegd, ik vind Marietje van de overkant een leuke meid en ik zou wel met haar door het leven willen. En als die vader dat dan zag zitten, dan zocht die vader een gelegenheid om met een zakwijn, vroeger was het natuurlijk een leren zakwijn, wij zouden zeggen met een fles wijn en een glas, ging die vader van die jongen dan naar de buurman op een gepast moment. En dan zei die, buurman, ik wil eens even met je praten, want mijn zoon heeft een oogje op jouw dochter. En wat denk je ervan? En als die twee vaders tot overeenstemming waren gekomen, dan dronken ze samen wijn uit dat glas. En om als het ware te beklinken dat hun kinderen goede partners voor elkaar zouden zijn in de toekomst. En die twee natuurlijke vaders, die vertegenwoordigen in geestelijk opzicht die ene hemelse vader. Want hij is onze vader, die in de hemelen zijt, maar hij is ook de vader van de bruidegom, van Jezus. Hij zegt, ik doe niks wat ik, tenzij ik het mijn vaders die doen. Maar in het natuurlijke zijn het uiteraard twee vaders die tot overeenstemming zijn gekomen over de partnerkeuze. En dan kwam die vader terug thuis met de fles misschien leeg, maar met het glas. En dan gaf hij dat glas aan zijn zoon. En dan zei die jongen, je hebt de zegen van je vader en je hebt ook de zegen van je toekomstige schoonvader. En dan zocht die jongen naar een gelegenheid om alleen te zijn met zijn meisje. En dan nam hij ook weer een zak wijn mee uiteraard. En datzelfde glas. En dan schonk hij daar die wijn in en zei die, schat, deze wijn symboliseert mijn ziel, mijn hart, mijn leven, mijn alles, wat ik met jou wil delen. Heel romantisch eigenlijk. En op het moment dat zij dat glas aannam en daaruit dronk, stond dat bijna gelijk aan trouwen. Wij zouden zeggen onder trouw, maar eigenlijk was het al een ja-woord. Het was alleen nog geen officiële, feestelijke, publieke bevestiging. Maar eigenlijk staat het al bijna gelijk aan een huwelijk in het Joodse denken. Eigenlijk heb je de liefde al verklaard tot die ander. En dan bracht hij haar thuis en dan gaf hij haar dat glas. En dan zei hij, joh, drink er zo vaak uit als je wil, totdat ik kom, want ik ga heen om het huis te bouwen. En als het klaar is, kom ik je halen. En dan ging hij naar huis en dan zei hij, pap, ze hebben ja gezegd. En dan gingen ze samen bouwen aan het huis, ergens op het land van vader. Zo ging dat in die cultuur. En als het dan klaar was, dan moet je niet denken dat die jongen maar even een bouwkeet kon neerzetten. Want die vader kwam inspecteren of dat huis wel goed genoeg was voor die toekomstige bruid. Die man was inmiddels, die was getrouwd, die wist wat die vrouw wilde. Die zegt, jongen, dat moet een piekfijn in orde zijn, dat moet door een ringetje te halen zijn. En als het dan helemaal goed was, dan zei vader, jongen, het is goed, ga daar maar halen. Maar dat deed hij dan niet, dan ging hij naar wat wij vandaag de dag noemen best friends. Dan ging hij naar best men. Hè. Tegenwoordig hebben ze overal feestjes en die kosten ook een vermogen. Als al die vrienden dat in het potje stoppen, dan zijn die bruid en bruidegom al heel erg gezegend. Maar zo ging dat dan. En dan gingen die vrienden vooruit naar het huis van het meisje. En die riepen dan bij de poort, de bruidegom komt eraan. En het ging dus anders dan bij ons. Want die hadden niet al een datum en een zaal en muzikanten en alles. Want het meisje wist gewoon niks. En dat is helemaal bijbels, want wij weten ook niet precies wanneer Jezus komt om ons te halen. En we moeten eigenlijk altijd klaar zijn. En zo ging dat in Israël ook. En dan liepen die jongens, die riepen dan, de bruidegom komt eraan. En Marietje stond misschien net onder de koe te melken. En die sprong onder die koe vandaan en onder de douche. En jurk uit de kast en de hele familie in rep en roer. En iedereen maakte zich zo snel mogelijk klaar. Want het kon nu elk moment gebeuren dat de bruidegom eraan kwam. En die veroverde, eigenlijk ontvoerde die dan. Het was meer ceremonieel natuurlijk. Maar die ontvoerde dan het meisje. En de hele stoet ging daarachteraan naar het huis van de vader. En in dat huis werd dan het bruiloftsfeest gevierd. En dan was nog iets heel bijzonders. En dat duurde 7 dagen. Alleen in dat huis was een kamer en dat noemden ze de stupa. En de bruid en de bruidegom die verdwenen dan in die kamer. Nou, je mag zelf invullen wat ze daar precies allemaal deden. Maar de gasten die vierden dus de hele week feest. En op die 7e dag kwam bruid en bruidegom uit die kamer. En dan nam dat meisje dat glas mee, datzelfde glas, waar eerst de vader is uitgedronken, waar ze samen met haar geliefde uitgedronken had. En dan dronken ze in bijzijn van alle gasten, dronken ze samen uit dat ene glas. En daarna werd het kapot gegooid. En dat had niks met vandalisme te maken of met het financieren van de glasindustrie. Maar dat zie je wel in Joodse films. Dat heeft te maken dat dit is een heilig verbond. En niemand anders zal ooit meer mogen drinken uit die beker. Want dit was tussen deze 2 mensen. En er mocht nooit iemand anders meer tussenkomen. En dan was het huwelijk officieel verzegeld. En dit werd verteld tegen mij door een Joodse man. En ik dacht, wat missen wij veel van de rijkdom van de Joodse cultuur. Maar wat missen zij veel als ze ook Jezus niet kennen. Want ineens vielen allerlei teksten op hun plaats. Ik heb vurig begeerd deze beker met u te drinken. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik klaar ben, kom ik u halen en dan zult u ook met mij zijn. En ik zal niet van deze beker drinken, totdat ik hem opnieuw zal drinken in het huis van mijn vader. Want daar werd de bruiloft gevierd. Ineens vielen allerlei teksten op hun plaats. En ik wil je aanmoedigen om Matthäus 25 en het verhaal van de 10 maagden nog eens een keer goed door te lezen en over het avondmaal in het licht van die Joodse cultuur. Want het werpt zoveel licht op de liefdesrelatie. En misschien, en nu hebben we het avondmaal al gevierd, maar de volgende keer drink hem eens bewust als de liefdesbeker van onze geliefde. Want dat is wat hij is, onze bruidegom. En hier gaat het over dit feest. En dan is dat feest in voorbereiding en dan worden de gasten geroepen. En dan is er een tragisch iets, want het zijn de geroepen gasten die allemaal een excuus hebben. En dan worden er 3 genoemd en de symboliek van deze 3 staan voor de volgende 3 dingen. De eerste zegt, ik heb een akker gekocht, die moet ik noodzakelijkerwijze gaan bezien. Dat is de zendeling. De akker is het beeld van het zendingsveld en de oogst zijn de zielen. En natuurlijk moeten we zending bedrijven. Maar wij moeten niet zoveel van zending houden, dat we meer van de zending houden dan degene die ons gezonden heeft in de zending. Wij moeten van het werk van de Heer houden, maar wij moeten meer houden van de Heer van het werk dan van het werk van de Heer. En hun liefde voor het werk van de Heer was zo groot, dat eigenlijk de Heer in de schaduw kwam te staan van het werk van de Heer. Ik moet noodzakelijk dit, ik heb geen tijd, sorry, geen tijd voor het feestje. En eigenlijk werd die geweldige bediening werd een vijand. Het goede werd de vijand van het beste. Het beste is altijd Jezus. En onze broer heeft het net ook gezegd, it's all about Jesus, it's all about Jesus, it's all about Jesus, it's all about Jesus. Yes, it's all about Jesus. En we moeten zending bedrijven. Maar zending mag nooit de plaats innemen van Jezus zelf. Ik weet niet hoe je dat doet, maar ik heb vaak dat ik 's ochtends een lijstje maak, of soms al de dag daarvoor, van allerlei dingen die ik moet doen. En denk maar niet dat iedereen mijn agenda kan doorkruisen, want dat sta ik gewoon niet toe. Want dan kan ik wel de hele dag telefoontjes en gesprekken voeren. Dat plan ik heel en ik hou ook een hele hoop buiten de deur, want anders kom ik niet toe aan wat ik moet doen. Maar ik heb wel een afspraak met God. Als er iemand belt en de Heer zegt tegen mij, dat is voor mij, dan gaat mijn agenda aan de kant. Want anders mis ik het allerbeste. En dus ik geloof dat het goed is om prioriteiten te stellen. Maar Jezus moet altijd nummer 1 zijn. En dan de tweede, die zegt, ik heb 5 span ossen gekocht. Nou, span is 2, 5 span, 10 ossen gekocht. Wat doe je met ossen? Daar ploeg je mee, daar oogst je mee, daar doe je ook mee. Je zou kunnen zeggen, de ossen, dat zijn de werkers die je traint. Dit is bij uitstek voor de apostolische mensen. Die hebben hun bijbelschool en hun boeken en hun trainingsprogramma en hun campagnes en hun activiteiten. En ze zijn zo druk met het zendingsveld dat ze de roep van de koning voor het feest naast zich neerleggen, want daar hebben ze geen tijd voor. En de derde groep is eigenlijk wel vrij evident. Ik heb een vrouw getrouwd, dat is het beeld van de gemeente, de bruid. Je bent voorganger, je hebt een kerk, je bent zo druk met je kerk dat je geen tijd meer hebt voor de Heer van de kerk. De kerk van de Heer is belangrijker geworden dan de Heer van de kerk. En weet je wat nou het tragische is? Dit is dus niet een appel voor luie, onverschillige christenen die in zonde leven en allerlei gekke dingen doen en ontrouw zijn. Dit is nou juist een waarschuwing aan de meest toegewijde, ijverige, toegewijde christenen die er helemaal voor gaan, dat die juist het gevaar lopen dat ze verder gaan dan de Heer zelf vraagt. Dat als het ware het werk belangrijker wordt dan hij zelf. En dit is een waarschuwing voor ons. God gaf mij deze waarschuwing begin van dit jaar. Ik heb op veel plaatsen hierover gesproken en ik voel ook om dit met jullie te delen. En dan staat er een bevestiging hiervan. Dan staat er, niemand van die mannen welke genodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven. Het zijn dus de meest toegewijde die zo ijverig zijn in het werk, dat ze de bruiloft van het lam missen. Ik weet niet aangaande u, maar daar wil ik niet bij horen. En ik denk u ook niet. En dat betekent dat juist als we toegewijd zijn, dat we erover moeten waken, dat onze prioriteit altijd alleen maar op Jezus gefocust blijft. En ik wil dit bevestigen met 2 andere Bijbelverhalen, dat u niet denkt dat is maar een wilde gedachte, maar we lezen in de Efeze, in de openbaringenbrief aan de gemeente te Efeze, de brief aan de 7 gemeentes, dat is in hoofdstuk 2 vers 1 tot 7, schrijf aan de engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand had, die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. En dan geeft hij eerst een loftuiting die wij allemaal ook graag zouden horen en die ook goed is. Eigenschappen die we allemaal nodig hebben. Ik weet niet of u ook naar het voetbal kijkt. Ik vind het best wel spannend af en toe om een wedstrijd mee te kijken. Maar wat een toewijding, wat een inzet is er vaak nodig om te scoren. Het zijn allemaal topatleten met topcondities. En nou is de Tour de France weer begonnen. Weet je. En dit is eigenlijk wat je nodig hebt. Want dan zegt, ik weet uw werken en uw inspanning en uw volharding. Dat gij de kwade niet kunt verdragen en op de proef gesteld hebt dat ze zeggen dat ze apostelen zijn, maar ze zijn het niet. En dat gij leugenaars hebt gevonden en gij hebt volharding en gij hebt verdragen om mijn naams wil. En gij zijt niet moedig geworden. Dat zijn geweldige karaktereigenschappen. En die hebben we allemaal nodig. Als we succes willen hebben in ons leven, dan moeten we leren te volharden. En dat doe je ook met je kinderen. Doorzetten voor je diploma. Hè? En dan komt de beloning. Dat is goed, daar is niks mis mee. Maar, dat is hier een maar van Jezus. Maar, ik heb tegen u dat gij je eerste liefde hebt. Je eerste liefde verzaakt. Je eerste liefde. Ja, welk echtpaar zal ik uitkiezen? Hè? Deze 2 maar even als leidend voorwerp. Hoe lang zijn jullie al bij elkaar? 34 jaar. Ja, ik ook ja, iets langer. Dit wordt 37 jaar dit jaar. Weet je nog de eerste kus?
Of de eerste?
Ja? Ja, dat is zeker. Dat geloof ik. Ja, jij ook? Ja. De tiende. Ja, dat zal... Maar die weet je vast niet meer precies. Maar de eerste wel. De eerste moment dat je Jezus leerde kennen. De eerste keer dat Jezus jou aanraakte. Weet je het nog? Ik weet het nog precies. 8 januari 1977 in de IJsselhal in Zwolle. Ik had zulk lang haar. Kom, ik kon er mee afweten. Ik was zo verslaafd als ik weet niet wat. Ik had gaten in mijn broek. Daar hoefde ik geen 100 euro extra voor te betalen tegenwoordig wel. Maar dat kwam gewoon toe door slijtage. Mijn leven was een puinhoop en ik kwam in dat concert. En Jezus maakte zijn liefde aan mij bekend. Mag je nooit vergeten. Voor mij was dat het moment. Voor jou misschien wat anders. Maar die eerste, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verzaakt. En ik ben gegroeid, ik ben bedreven geworden in het brengen van het woord. Maar daar zit God helemaal niet op te wachten. Op die bedrevenheid. Hij wil dat die eerste liefde ook blijft branden na 34 jaar, na 38 jaar, na 50 jaar. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verzaakt. En dan zegt hij verder, gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt. Als wij denken aan iemand die valt, dan denken we, hij heeft overspel gepleegd. Of hij is met het geld van de kerk er vandoor gegaan. Of hij heeft een of andere idiote leerstelling verkondigd. Of hij heeft iemand vermoord. Of hij is aan de alcohol. Dan denken we aan een of andere slechte zonde. Maar deze mensen hebben helemaal niks slechts gedaan. Alleen hun hart is koud geworden. Hun dienst is mechanisch geworden. Een automatische piloot, elke zondag weer hetzelfde ritueel. En misschien ben je wel heel wel bespraakt en kun je een geweldig mooi gebed op zeggen. Alsof God daarop zit te wachten. Niet dus. Want wat wil hij nou juist? Dat vuurtje, die passie, die liefde. Weet je, ik deed met Herman en Nanny Ketel, misschien zijn er hier mensen die hun kennen, ouder echtpaar uit Schiedam, deden wij huwelijksseminars. Een van de eerste dingen die we deden in de kring met alle echtparen was iedereen laten vertellen hoe ze elkaar ontmoet hebben. En je wil niet weten hoe genezend dat alleen al was. Ineens gingen mensen weer stilstaan. Wat was de drijfveer dat ik viel op dat meisje? Ze is nu wel wat dikker. Ze is ook wat grijzer. Hij is wat kaler. En hij heeft een buikje enzovoorts. Maar dan ga je weer terug naar de eerste liefde. En dat is wat God eigenlijk ook van zijn kinderen wil. En dat zegt hij op de volgende manier. Dan zegt hij, gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt. En we moeten dus onze idee over vallen bijstellen. Vallen betekent niet per se alcohol of dronkenschap of liegen of stelen. Of vallen betekent, je bent je eerste liefdesvuur gewoon kwijtgeraakt. En dat kan de allerbeste overkomen. Maar vandaag ben ik hier de pyromaan. En ik wil graag dat vuur weer aansteken en aanwakkeren. En juist nu, want jullie zijn met die enorme verbouwing bezig. En er is een hele hoop ijver en toewijding en inzet. En dat is geweldig. Maar juist is het goed om erover te waken dat het liefdesvuur, juist te midden van al die ijver, niet gedoofd gaat worden of overspoeld gaat worden door het werk voor de Heer. En dan doet u eerst de werken. Nou, wat waren de eerste, weet je, als je kind, ja, mijn kinderen, 3 zijn er getrouwd en 2 wonen ook al op zichzelf. Maar toen ze verkering kregen, jongen, dan gingen de telefoonrekeningen, die schoten gewoon de lucht in. Dat is onvoorstelbaar. En dan uren kletsen. Tegenwoordig hebben ze natuurlijk allemaal appjes en zo. En maar uren en ik, waar heb je het over? Niks! Die willen gewoon elkaars stem horen. Die willen elkaar aanraken. Die willen elkaar zien. Die willen elkaar ruiken. Die willen bij elkaar zijn. Die willen in elkaars huid kruipen. Want die zijn verliefd op elkaar. Ja toch? Of kom ik van de maan nu? Hallo? U begrijpt toch wat ik zeg? En als je dan 40 jaar getrouwd bent, weet je wat je dan eens moet doen? Lekker even met je partner op vakantie en de kinderen, laat die maar bij iemand anders even. Dan moet je niet wachten tot 40 jaar. Dat moet je elk jaar doen. Dat moet je elk jaar doen. Mijn vrouw vindt het geweldig als ik haar weer mee op vakantie neem. Dat ga ik binnenkort ook doen. Ga naar Canarische eilanden, joh. En dat kost ook wel weer geld. Maar ja, waar kan je het beter aan besteden dan aan je geliefde? De beste investering is in je geliefde. Ja. Maar het hoeft niet eens altijd duur te kosten. Het gaat om de toewijding van je hart. Het gaat om de inzet van je ziel. Het gaat om je liefdesrelatie. Geweldig. En doet aan uw eerste werken. Weet je wat de eerste werken waren? Toen ik Jezus leerde werken, ik wilde iedereen vertellen over Jezus. Niet omdat het moet, maar man, ik was bevrijd van mijn drugsverslaving. Dat moeten al mijn vrienden weten, joh. Ja, toch? Doet dan weer. En weet je, je kunt je eerste werken niet echt doen als je niet ook eerst terugkeert tot je eerste liefde. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En het is niet andersom. Het is nou niet zo dat de eerste liefde terugkomt. Dat je door die eerste werk alleen maar te doen. Maar de eerste. Denk na, nou, misschien is het jouw eerste werk iets anders geweest dan voor mij. En ik zeg niet dat het één ding is. Maar het gaat erom dat je ontdekt. Wat was het eerste wat ik deed toen ik gepakt werd door Gods liefde? En dan moet je steeds weer naar terugkeren. Een ander voorbeeld om hierin te gebruiken is het verhaal van de verloren zoon. U kent allemaal dat verhaal uit Johannes 15. En dan denk je altijd, zeker in het begin, dan lees je het en denk je aan de verloren zoon. En die jongen die gaf zijn geld aan drank en drugs en hoeren en feesten. Maar de echte verloren zoon was eigenlijk de oudste. Want de jongste die zei, vader, geef mij mijn erfdeel. Dat kun je alleen maar zeggen als je weet een zoon te zijn. Wat hij deed was fout, maar hij had wel de geest van het zoonschap. En uiteindelijk kwam hij op zijn schreden terug, want hij dacht, waar ben ik mee bezig? Ik heb mijn leven vergooid. En dan zegt hij, ik zal teruggaan naar mijn vader. En hij stond op en zei, vader, tot 5 keer toe zegt hij, vader. En dan gaat vader het gemeste kalf slachten en een muziek en een feest en een wijnfles open. En tegen de avond komt de oudste zoon, die had van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat op de akker gewerkt van zijn vader. Wat is dit voor geluid hier? Hij weet je het niet, je broer is thuisgekomen. Huh. Die lapswans. Ik werk me hier uit de naad, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En die lapswans, de hele zijn erven is er doorgejaagd. Het lijkt wel een beloning voor goed gedrag, zeg. Ik gedraag me netjes en hij doet alles fout en hij krijgt een feestje en ik niet. En wat doet vader? Vader verlaat het feestje voor die jongen. Dat vind ik zo prachtig. Want de vader is zowel de vader van de jongste als ook van de trouwe toegewijde. Je zou zeggen de modelchristen die nooit wat fout heeft gedaan. En die altijd trouw het werk doet en elke bidstond gaat en altijd zijn tiende geeft en netjes zijn belasting betaalt en zijn gebeden bidt en nette oppassende, een modelchristen. Maar wat was er mis met hem? Het woord vader komt geen één keer in zijn mond voor. Als uiteindelijk vader naar buiten komt om ook die jongen erbij te betrekken, dan zegt hij, ja, nu die zoon van u. Ja, dat zie je altijd als er splitsing komt in de kerk. Dan hebben ze het over wij en hun. Dan hebben ze het niet meer over ons. Die zoon van u. Hoe pijnlijk is het voor een ouder als het ene kind zich tegen de ander keert. Die zoon van u. Hij doet slecht en hij krijgt een feestje. Ik doe goed en ik krijg niks. Jongen, al het mijne is het jou, hoor. Je hebt het nooit gevraagd. Hij had nog de mentaliteit van een slaaf, loon naar arbeid. En hoeveel zijn er niet? En als u dat bent, dan wil ik u dit zeggen. Voel u niet veroordeeld, maar ik hoop wel dat je je aangesproken voelt. God beloont je niet voor je arbeid. Hij houdt van je onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk. Mijn jongste zoon die woont in Rotterdam. Ik was van de week bij hem. Hij gaat nog niet naar de kerk. Hij dient de Heer niet, maar ik hou heel veel van hem. Hij kan net zijn hoofd boven water houden. Nou, ik had hem €500 geleend. Hij zegt, hey, pap, ik wil zo graag mijn rijbewijs. Ik zeg, weet je wat? Jongen, houd het geld maar. Ga maar 10 lessen nemen. Nou, hij was zo verschrikkelijk blij. En denk niet dat het geld op mijn rug groeit, want het is voor mij ook een aderlating. Maar dat doe je omdat je van je kinderen houdt. Niet omdat hij voor me gewerkt heeft. Ik kan het me permitteren en ik doe het. En dat zou elke vader doen, toch? Als je het kunt permitteren. Dat doet de hemelse vader ook. En dan zegt die jongen dit. Hij zegt, hij doet slecht en hij wordt gezegend. Ik doe goed en ik krijg niks. Hij dacht nog in goed en kwaad. Maar dan zegt de vader dit. Luister, dit is een heel belangrijke les. Jongen, wees toch blij. Want hij was dood. En hij is levend geworden. De hemelse vader denkt niet in termen van goed en kwaad. Die denkt in termen van leven en dood. En als iemand terugkomt van de dood, dan maakt het niet meer uit wat hij in het verleden gedaan heeft. Dan wordt dat weggewassen door de kracht van het bloed van Jezus. En dan is er een nieuw begin. En dat is die eerste liefde die we nodig moeten hebben. En ik wil nog even terug weer naar het hoofdthema. Want dit verhaal laat zien. En ik wil dit zeggen. De oudste zoon deed goed, maar was fout. De jongste zoon was goed, maar deed fout. Ze hadden alle twee een vorm van bekering nodig, als ik het zo mag zeggen. Laten we niet partijen. De vader wil ze alle twee. Hij wil ze alle twee. Daarom ging hij ook het feestje verlaten. En of je nou de ene vertegenwoordigt of de ander, je vader houdt van je en hij wil je betrekken bij het feest. En hier wil ik mee afsluiten. Vanwege ook de tijd. Want Jezus gaat komen in een ondeelbaar ogenblik voor degene die hem verwachten. En Paulus zegt het zo in de Thessalonicense brief, de eerste, hoofdstuk 4, vers 13 tot 18, er staat, want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Dit is niet een woord van Paulus. Paulus zegt op andere plaatsen, niet de Heren, maar ik zeg u. En dan geeft hij zijn persoonlijke mening. Maar hier zegt hij heel nadrukkelijk, niet ik zeg, maar het woord des Heren zegt, wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren zullen u in geen geval de ontslapene voorgaan. Dat wil zeggen, de geliefden die we verloren hebben. En waarschijnlijk hebben we allemaal wel geliefden verloren. En het kan vandaag of morgen misschien ook opnieuw gebeuren. En dan zegt hij, dat is zo geweldig. Dan zegt hij, want indien wij geloven dat Jezus, dat we niet bedroefd zijn zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ons ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hen. Degenen die Jezus niet kennen, hebben geen hoop. Hun hoop reikt tot het graf. Maar de geweldige hoop van ons kinderen is dat ik ga mijn vader en mijn moeder, dat waren kinderen van de Heer, die ga ik weer zien. En mijn schoonvader, mijn schoonmoeder, die ga ik weer zien. En ik ga duizenden anderen ga ik weer zien. Mensen, onze hoop reikt over het graf heen. Ik geloof in wonderen van genezing. Maar ook als de dood komt, is dat niet het einde. Onze hoop reikt over het graf heen. Wij levenden zullen tot de komst des Heren. Wij levenden zullen in geen geval de ontslapende voorgaan. En dan zegt hij dit. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden die achterblijven, samen met hen op de wolken in een oogwenk, een ondeelbaar ogenblik, zullen wij weggevoerd worden. De Heere tegemoet in de zich, geloof jij dat? Ja, zeker. Staat in Gods woord. In een ondeelbaar ogenblik. In een fractie van een miljoenste. Je kan niet eens met je ogen knipperen. De tijdste, kleinste tijdseenheid. Ja, dat kunnen wij als mensen bijna niet bevatten. Weet je nog van Sochi? Die twee jongens, die ene had 2000ste seconde. Die dacht dat hij gewonnen had. Dat is bijna niet te meten. Hè? Alleen met hele dure apparatuur. Maar de Bijbel zegt, in een ondeelbaar ogenblik. Dat wil zeggen, een tijdseenheid die niet meer doormidden gehakt kan worden. In zo'n kort tijdseenheid. En dan zullen wij bij de Heren zijn. Ik keek altijd graag naar Star Trek. Weet je, ja, dat is nog, voor de ouderen weten het wel. De jongeren is het Star Wars. Maar voor de ouderen is het Star Trek, weet je wel. Science fiction. En dan hadden ze van die kleine raketjes. Dan gingen ze van de ene spaceship naar de andere spaceship. Maar later hadden ze niets nieuws ontdekt. Hadden ze zo'n soort apparaat. En dan ging je daarin staan. En dan in de andere spaceship hadden ze ook zo'n apparaat. En dan kwamen ze daar zo weer tevoorschijn. En ik dacht, wauw. Zouden wij ooit op een dag zo kunnen reizen. Ik ga binnenkort weer naar Maleisië en dan moet ik eerst naar Schiphol. En 2 uur wachten en 10 uur vliegen en de tijdzones. Maar het zou toch fijn zijn als je naar de airport kunt gaan en zegt, nou ja, en dan huppatee. En dan in Manila stap ik uit daar zo gelijk, weet je, dat zou toch geweldig zijn. En toen werd ik christen. En toen dacht ik, vuile jatters. Jullie hebben het gepikt. Want Elia kende dit ook al. En Jezus. En er staan nog meer verhalen in de Bijbel. En wij die geloven zullen ook zo'n... Misschien heb je nog nooit gevlogen, maar ik zeg u, als je de Heer Jezus verwacht, wij levenden, wij zullen in een ondeelbaar ogenblik weggevoerd worden. De Heer tegemoet. In de lucht. Niemand weet precies wanneer dat plaatsvindt. En daarom moeten we hem elke dag verwachten. Ja, maar dat kan nog duizenden jaren duren. Lieve mensen, ik wil u dit zeggen. Paulus zegt dit. Wij levende. Dat betekent dit. Paulus geloofde dat hij het zou meemaken. Want als hij geweten had dat hij het niet zou meemaken, had hij nooit geschreven wij levende. Dan had hij gezegd, en zij die dan leven, zullen in een ondeelbaar ogenblik weggevoerd worden. En misschien zeg je, ja Jaap, jij gelooft het ook, maar wat als het nou niet gebeurt en je gaat dood, dan heeft die verwachting mij geen kwaad gedaan. Die heeft mij alleen maar goed gedaan. Die houdt mij bij de eerste liefde, die houdt mij bij de les, die houdt mij dicht bij Jezus. Het is de beste houding, de enige houding, de Bijbelse houding, om de Heer elk moment te verwachten. Want plotseling in een ondeelbaar ogenblik, bam, zullen wij voor altijd bij de Heer zijn. Alle sprookjes van Anderson bij elkaar kunnen niet op tegen dit ongelofelijke verhaal. En er is al 2000 jaar getimmerd aan onze huwelijkshuis. En die feestmaaltijd, ik zal je zeggen, dat is een party, lieve mensen. Dat wil ik niet missen. En daarom wil ik afsluiten met de laatste woorden uit de Bijbel, om u daarin te bemoedigen. Want daar staat dit, en de geest en de bruid, Openbaring 22 vers 17. De geest en de bruid zeggen, kom. Sommigen zeggen, jullie met je verwachting van Jezus, jullie hebben de Heilige Geest niet. Ik zou je zeggen, zij hebben de Heilige Geest niet. Het is juist de Heilige Geest in ons die die verwachting aanwakkert. En naarmate wij de dag zien naderen, en we zien die dag naderen. Als je naar de wereldtoneel kijkt, ik zal je zeggen, het kan nooit lang meer duren. En laat zij die horen zeggen, kom, en wie dorst heeft, kom. En wie wil, nemen het water des levens om niet. En hij, dit is de beurtzang. Dit is de antwoord van de bruidegom. En hij die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Lieve mensen, ik wil het feest niet missen. En ik denk u ook niet. Amen.